Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ik dacht helemaal meteen aan de toneelschool toen jij dat zei van... jij doet zo lekker tong.r in dat Instagram-bericht.
Oh ja, even voor de luisteraar. We stuurden via...
Oh, we zijn al begonnen.
Ja, hij staat aan.
Oh.
Maar het is een goed begin.
Echt?
Ja.
Ha, lieve bezweten, verbranden of naar verkoeling zoekende mensen uit podcastland. En fijn dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is dus de podcast Pep Talk. Hoe gaat het met jullie in deze super hittegolf? Met mij gaat het goed, ik ben bezweet, verbrand en ik zoek naar verkoeling. Maar verder is het allemaal prima. In de vorige aflevering praatte ik met mensen die zijn wat ik niet ben. Ik sprak namelijk met een homoseksuele man, een vrouw en iemand van kleur. En dat had ik gedaan, want iedereen die zegt nu van je moet het gesprek aangaan met elkaar. En dat had ik gedaan. Het was een lange aflevering van 1,5 uur. Heel genuanceerd, rustig gesprek met veel liefde. En ik kreeg daar reacties op die aflevering. En dat ging vooral over dat mensen graag zouden willen dat het weer over cabaret ging. En één iemand zei zelfs, kan het gewoon weer alsjeblieft slap gelul zijn? Nou, dat vond ik erg grappig. Maar wat ik ook opvallend vond, was dat al mijn activistische vrienden of mensen die zich heel vaak boos maken over van alles, die hoorde ik daar niet over. En dat is helemaal niet erg. Ik bedoel, ik hoef helemaal geen prijs daarvoor. Ik vind namelijk gewoon dat je het gesprek met elkaar aan moet gaan. Maar omdat ik niemand daarover hoorde, dacht ik, oh wacht, dat is nu op dit moment wat er aan de hand is. Er is alleen maar ruimte voor geschreeuw en voor woede en voor emoties. En iets wat rustig en met liefde is, ja, daar wordt niet echt veel aandacht aan besteed. En ik bedoel, dat is echt niet erg. Ik maak gewoon wat ik maak en verder prima. Maar ik dacht wel, oh wacht, dit is dus wat er nu op dit moment aan de hand is. Er is alleen ruimte voor de boosheid en de emotie. En er is weinig plek voor rustige gesprekken. En ik was daar zo'n beetje over na aan het denken. En toen las ik in de NRC een serie artikelen. En die serie die gaat over sociale media tijdens de pandemie. En in één artikel van die serie stond dat shamen, wat nu dus heel erg veel plaatsvindt, dus heel erg boos worden op de ander en de ander wijzen op zijn fouten. Dat gaat helemaal niet over de ander. Dat gaat alleen maar over dat je zelf je beter wil voelen. En dat je zelf aangeeft, kijk, ik ben moreel superieur. Dus dat werkt helemaal niet. En het werkt ook niet, omdat als je de ander gaat wijzen op zijn fouten en zegt, jij bent een slecht mens en jij bent slecht bezig, dan zal die ander zich echt niet gaan schamen en ander gedrag gaan vertonen. Nee, die ander zal alleen maar extremer gaan worden. Dus dat helpt helemaal niet. En in een ander artikel van die serie stond dat media en vooral sociale media, dat het verbinding geeft. Dus mensen die zoeken elkaar op sociale media omdat ze verbinding willen. En tijdens deze pandemie is iedereen een beetje eenzaam en wil heel graag verbinden. Alleen de sociale media is gebaat bij extreme en woede en polarisatie. En dat helpt helemaal niet. Dat is verbinding, boos zijn met z'n allen op een andere groep. Dat is een soort schijnverbinding. Dat is helemaal geen goede verbinding. Dus dat helpt helemaal niet tegen eenzaamheid. En toen dacht ik, en daarom vertel ik dit, dacht ik, ah, iedereen is gewoon een beetje eenzaam nu op dit moment. Iedereen is door deze pandemie gewoon een beetje eenzaam en wil gewoon contact met elkaar. Maar iedereen zoekt dat gewoon op een verkeerde plek en op een verkeerde manier. En dat vond ik eigenlijk heel erg ontroerend. Goed, Tijd voor slap gelul. Of nou ja, helemaal geen slap gelul. Ik sprak namelijk met Lisa Osterman. En zij is cabaretière en zij studeerde in 2013 af aan het conservatorium in Haarlem. In 2017 af aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie. En dit jaar won ze de jury- en publieksprijs van het Leids Cabaret Festival. En zij was bezig het land te veroveren, maar toen was daar ineens Corrie. Tante Corrie kwam het land binnen en ineens kon ze niet meer optreden. Dus ik dacht, ik wil graag even met haar praten, want volgens mij is zij hartstikke goed. En ik zag haar voor het eerst toen zij na het winnen van het Leids Cabaret Festival bij Jinek te gast was. En je moet eigenlijk even op YouTube of waar dat dan ook staat even dat terugkijken, want zij is in die aflevering. En dat slaat ook wel op wat ik net allemaal zei. Zij zit daar en haar mening wordt gevraagd over een nogal groot onderwerp, over racisme. Een trainer zou racistisch zijn en zij werd gevraagd wat zij er dan van vond. En zij begint een beetje te praten, maar op een gegeven moment zegt ze, ja, dit is de eerste keer dat ik op nationale televisie ben. Dus volgens mij is dit niet echt de plek om nu ineens mijn mening te gaan geven. En zij krijgt applaus en toen dacht ik, ha, dit is iemand die zich niet mee laat slepen door de waan van de media en gewoon bij zichzelf blijft en niet toegeeft aan de polarisatie die de media zo graag wil. Dus toen dacht ik, met haar wil ik heel erg graag praten. En ik vind het ook heel erg leuk om met mensen te praten die net beginnen. Want als je met mensen praat die al vrij gearriveerd zijn en al jaren meegaan, die weten gewoon heel goed wat ze zeggen. Terwijl mensen die net beginnen, die zijn nog heel erg zoekende. Dus dit is ook gewoon een zoekend gesprek. Wat ik ook even erover moet vertellen is, de avond voordat ik haar sprak ging ik naar Tapas Theater in Amsterdam. Dat is een theatertje in Amsterdam waar je voorstellingen kan zien en je kan tussen de voorstellingen door heel lekker eten. En zij speelde in dat theatertje voor 6 man. Ik zag haar en wij waren met z'n 6, dus dat is nogal dapper. En wat je ook even moet weten is dat je hebt 2 soorten R'en in de Nederlandse taal. Je hebt de huig R, dat is achter in je mond, de R. En je hebt de tongpunt R en die zit voor in je mond. Dat is deze R. Dus dat moet je ook weten. Ik wens jullie heel erg veel plezier met het gesprek dat ik had met Lisa Osterman. Ik stuurde een bericht. Wil je in de podcast? En toen stuurde jij een voice clip.
Ja.
En toen zei ik, hey, wat een gezellige tongpunt R.
Ja.
Want je bent opgegroeid in Amsterdam-Zuid.
Ja, nou,
ik begreep. Of
Amsterdam. De school was wel in Zuid. Ja, je hoort het af en toe nog.
Ja.
Maar mijn familie praat meer Amsterdamsig.
Wat is Amsterdamsig?
Nou, iets meer plat. En met een
sjouw. Oh, echt sjouw.
Een beetje.
Ja.
Het ligt er een beetje aan hoeveel emoties er in het spel zijn.
En hoeveel drank.
Ja, en hoeveel, ik weet niet. Gewoon de stemming. Maar dat heb ik zelf ook steeds meer.
Wat dat je, als je boos wordt dat je dan plat Amsterdams gaat praten.
Beetje.
En moest je op de toneelschool de huig R leren?
Ja, is niet gelukt. Is niet gelukt.
Oh ja.
Nou, het is wel een beetje gelukt, maar dan zeiden steeds mensen thuis van, wat doe jij nou? En,
oh ja?
En toen, het werd nooit echt natuurlijk. Dus toen na die school dacht ik, ja, fuck it ook eigenlijk.
Ik ga gewoon weer normaal praten.
Ja.
Maar dat hoor je heel vaak toch, dat mensen die op de toneelschool zitten en dat ze dan thuis komen en dat mensen zeggen, wat praat je raar? Dat je daar zo anders gaat praten.
Ja, ja, ik ben er nog steeds niet over uit. Ik vind wel mooi de huiger.
Ja, ik had altijd de huiger van nature. Maar ik vond het dan weer leuk om de tongpunt R te leren.
Ja, maar wel als een soort grap.
Als een grap, ja.
Dus, zeg maar, je wilt toch ook gewoon.
Maar de tongpunt R is ook heel oud kleinkunsterig. Toch?
Ja,
zo Karin Bloemen en zo. Ik zet even de airco uit. Of nou, niet de airco. Oh ja, dat wilde ik sowieso vragen. Wat is jouw relatie met de zon? Want jij hebt ook rood haar.
Oh, nou, niet echt. We zijn niet echt goed.
Nee, toch?
Nee, helemaal niet. Ik vind dat zo snel te warm.
Want het is een zonovergrote dag.
Ja, het is echt warm.
Het is echt warm, maar gelukkig zitten we in een kelder van Dag en Nacht Media. Maar je bent ook niet echt van de zon.
Nee, helemaal niet.
Altijd al geweest?
Ja, ik hou van de schaduw. Nou ja, ik word er niet bruin of zo, alleen maar zo moeilijk rood.
Ja. Heb je ook zo jeugdherinneringen aan verbrand zijn en dan met dat je dan zo yoghurt en zo op moest smeren van je ouders?
Zover heb ik het nooit laten komen, Pepijn, maar wel echt lullig voor je dat het zo
ja, dat, ik had dat. Nee, ik heb 1 podcast gemaakt. Dat was de Ginger Special met René van Meurs en Christine de Boer. En die hadden ook rood haar. En toen, dat kenden we alle 3 zo. Dat je dan als kind zo
verbranden en dan met een wit t-shirt aan zwemmen.
Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan. Ja. Maar ik ben niet zo ginger, denk ik, als jij en jullie.
Je bent wel gewoon een ginger, toch?
Ja, vind je dat?
Ja.
Oh ja, want ik heb ook wel eens dat mensen zeggen, nee, maar jij bent gewoon een soort van strawberry blonde.
Strawberry blonde?
Ja, dat is iets, ken ik. Ik ben niet ginger genoeg, vind ik, om daar echt iets over te...
Oké, okay. Je hoort er niet echt
zo
bij.
Dat voelt zo.
Oké, okay. Maar vertel even, daar was ik benieuwd naar. Want ik was gisteren naar je wezen kijken in het Tapas Theater. Mm-hmm. Dat betraaijout je nu.
Ja.
Je hebt vorig jaar Leids Cabaret Festival gewonnen.
Ja, dit jaar.
Dit jaar eigenlijk. Ja. Jury en publieksprijs.
Ja.
Die heb ik ook gezien, dat half uur. En gisteren kwam ik kijken en toen zei je daarna, zei je, en ook tijdens de voorstelling, dat je zo, je had eerst musical gedaan.
Ja.
En toen toneelschool.
Ja.
Hoe is dat gegaan?
Nou, ik ben een beetje doorgerold van het een naar het ander. In de zin dat ik ging musical studeren. Ik wist het eigenlijk niet zo goed nog wat ik wilde. Alleen dat het iets moest wezen met muziek of zo, zeg maar.
Ja.
En toen ben ik conservatorium, muziektheater, ja, musical eigenlijk wel echt gaan doen. Maar eigenlijk vooral omdat ik daar gewoon was aangenomen.
Ja. En, had je zo overal auditie gedaan?
Ja. Nou, wel bijvoorbeeld op de toneelschool. Op de Advocaat ben ik afgewezen.
Ja. Hoe oud was je toen?
Ook meteen in de eerste ronde, 17 was ik.
Oh, 17? Ja. Nou ja, maar dat is logisch.
Toen ben ik daar aangenomen, vond het eigenlijk heel leuk. Alleen ik kende ook helemaal niet veel musicals of zo.
Nee.
Ik vond musical wel heel magisch, weet je wel. Zo groot of zo. Maar ja, ik was niet zo iemand die dan Le Miserable helemaal integraal kon.
En je klasgenoten konden dat waarschijnlijk wel allemaal.
Veel wel, ja.
Oh, ja.
Ja, en ik kwam er al best wel snel achter dat ik het het leukst vond als ik het gewoon zelf mocht. Als ik de tekst zelf mocht maken en zo.
Ja.
Dus toen, nou ja, uiteindelijk mocht je een soort afstudeerprogrammaatje maken. En toen had ik een soort cabaret-achtig iets geschreven. En toen dacht ik, als ik hier nou een jaar aan werk.
Ja.
En als het dan nog kut is, dan moet ik gewoon deze ambities laten varen.
Ja.
Zo dacht ik. Dus toen heb ik gewoon een jaar al mijn vrije tijd gestoken in het maken van...
Na die opleiding bedoel
je? Ja, tijdens.
Oh, tijdens, ja.
Tijdens mijn stage in Thomas de Stoomlocomotief, de kindermusical.
Ja.
Dat vond ik niet zo leuk. En toen tijdens dat heb ik gewoon al mijn vrije tijd gestoken in 20 minuten cabaret.
Ja.
Een beetje stiekemig ook. Dat was toen... Nou, het was niet heel goed, maar mensen moesten wel een beetje lachen. En ik dacht wel van, oh, maar dit snap ik veel beter dan zo'n musical repertoire doen of zo. En toen had ik heel veel geluk eigenlijk dat er een paar docenten in de zaal zaten die ook op de ADCA les gaven. Zij kenden ook Ruud Wijsman, de toenmalige artistiek leider, goed. En eigenlijk hebben zij toen gewoon, want het was al mei of zo, gezegd tegen Ruud Wijsman van, hallo, wij kennen iemand en we denken dat ze naar de ADCA moet.
Ja.
Voor tekstschrijflessen eigenlijk,
ja, ja,
zou ik komen. En toen zei Ruud Wijsman, nou, kom maar koffie drinken.
Ja.
Dus dat ging dan maar doen.
Ja.
Ik kwam daar en ik zei gewoon van, hallo, nou, ja, ik ben Lisa en ik zou heel graag hier tekstschrijflessen volgen.
Ja.
Want ik heb me laten vertellen, of tenminste, ik wil graag cabaret maken en ik kan eigenlijk niks, ik doe maar wat. En nou, bla bla. Toen zei hij van, oké, nou, we werken hier zo, je komt hier of je komt hier niet.
Mm-hmm.
Maar ik had helemaal niet over nagedacht dat ik daar echt naartoe zou gaan. Want ik had net 4 jaar school klaar.
Ja.
Maar ja, hij zei dat en ik vond het zo'n mooi gebouw. En ik vond het best wel een beetje zo'n
dat is dat gebouw op de Jodenbereestraat.
Ja.
Ja. En, zat een heel groot theater.
Ja. En
academie volgens mij. Op
ja,
ook.
Zoiets. Ja. Iets met mooie woorden.
Ja. Mooi lettertype.
En daarbinnen, weet je wel, was het echt zo fame-achtig. Allemaal zo dansers en zo. En dat gesprek was op de 8e verdieping. Dus je kwam, nou, ik vond het wel heel cool daar gewoon. Dus toen
maar het is
hij
ook,
zei,
ja, ik heb
dat
natuurlijk ook op school gezien. Ja. Het is echt zo die gang. En dan zie je, ja, het is net als fame. Dan zie je zo mensen zo zitten op die bankjes.
Ja, echt, ja. En die mensen ook allemaal ja, best wel zo knap en ja, cool of zo. Dat ik vond het heel, daar ben ik sowieso heel gevoelig voor, weet je wel. Voor dingen die dan zo cool zijn of zo. Nou, ik dacht in ieder geval, hier wil ik bij horen. Dus toen hij dat zei.
Maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet cool vinden.
Nee,
die denken, wat
ik misschien nu ook niet altijd per se meer, maar
toen wel.
Toen in ieder geval dacht ik, oh mijn god, dit is het.
Ja.
Dus hij zei dat en toen zei ik maar gewoon, nou dan kom ik wel. Maar dat ging natuurlijk niet zo makkelijk. Want toen moest ik auditie doen. De vrijdag voordat het schooljaar begon.
Oh echt?
Ja, en toen zei hij van, ik moest 2 liedjes en 2 monologen doen. Een oude en een nieuwe, zeg maar van allebei of zoiets. En zei hij van, oké, dan mag je er met niemand aan werken. Want ik wil zien wat je dan doet.
Wat je zelf doet, ja.
Dus toen heb ik gewoon heel die zomer elke dag weer dat geoefend en mezelf gefilmd. En dat dan gewoon hele gekke zomer, omdat je gewoon geen idee hebt wat je dan wat er gaat gebeuren daarna of zo. En,
jij in de schaduw de hele tijd dat.
Wat zeg je?
Nee, ik maak dan gewoon, ik zei in jij schaduw, in de schaduw
zeker,
oefenen.
Zeker, ja. in dit soort kelders eigenlijk. Ja, toen ben ik aangenomen. Na die auditie was heel...
Welke monoloog had je en welke liedjes?
Ik was echt zo slecht. Er was ook een hele commissie, want er waren ook leerlingen, studenten. Omdat Ruud Wijsman zei van ja, we doen dit dan nu. Maar het is een beetje weer de gang van zaken. Dus er moeten dan ook studenten bij zijn. Zodat die tegen de andere studenten kunnen zeggen van dit klopt.
Ja.
Zij komt niet maar gewoon hier binnen of zo. Best wel goede move op zich. Ja, ja. Maar daardoor was er wel een hele enge club mensen. En het was in Tip Top. Dat is zo'n soort theatertje in die school. En ik was daar eerst met een pianist die ik had meegenomen. En toen kwam die commissie daar helemaal binnen. Het was zo weird.
Dus jij stond daar al met een pianist en toen kwam die commissie binnen?
Ja, ik mocht daar inzingen of zo. Dus het was zo, nou, welkom in mijn jullie zaal of zo.
Oh, wat vreselijk.
Stond ook gewoon zo stil de hele tijd. Ja.
En had je nooit op die musical opleiding of conservatorium spelles gehad?
Jawel.
Oh ja.
Dus ik dacht wel dat het goed was. Maar
je dacht,
achteraf,
ik moet stilstaan.
Ik deed altijd toen elke seconde voorbereiden. Dus ik... Per zin had ik ook een beweging.
Oh, dat is heel erg musical, toch? Om dat te doen.
Ja, hoewel ze toch ook daar je leren om het wel een soort van vanuit jezelf te laten komen. Of zo. Maar ik dacht toen dat ik het best functioneerde als ik gewoon per seconde wist welke kant ik op moest kijken.
Ja.
Nou, het was gewoon echt niet goed. Maar het maakt niet uit. Het was wel gelukt.
En hoe ging de toneelschool?
Slecht.
Oh ja?
Ja, heel slecht.
Waarom is dat zo heftig?
Nou ja, ik
weet
niet.
Komen er nu trauma's naar boven? Of is het...
Werd weggestuurd eigenlijk met kerst in het eerste jaar.
Dus ze hadden je eerst aangenomen via een vreselijke auditie. Commissie. Ja. En toen werd je weggestuurd.
Nou ja, anderzijds, je kan ook zeggen dat ik gewoon natuurlijk die reguliere audities niet heb hoeven doen. Het was ook wel een soort buitenkant.
Ja, natuurlijk. Ja.
Dus
ja.
Ik weet ook niet of ik daar doorheen was gekomen hoor. Want het punt was dat op de toneelschool heb je heel veel van die abstractere lessen. Qigong en zo. Nou, je weet het wel.
Ik ken het,
dat je zo veel...
Een bal vast moet houden heel lang.
Ja, en rondjes moet lopen en zo. En ja, ik was toen 21, maar voor mijn gevoel, als ik nu terugdenk, nog steeds... Nou, ik dacht gewoon over heel veel dingen van, wat de fuck is dit?
Ja.
En dat zag je denk ik ook wel. En ik dacht gewoon, ik wil gewoon leren hoe ik cabaret moet maken en grappige dingen moet schrijven. Wat kom ik hier nou lopen met mijn bal?
Ja. En kon je niet zien dat is toch hetzelfde als je op de basisschool zit en denkt, waarom moet ik al die sommen? Dat heb ik later, dat je denkt, oh, maar dit is een soort basis of een soort, kon je het in dienst zetten van? Denk van, oh,
ik denk wel, ik denk het wel, maar ik denk wel. Ik denk wel dat ik dat wilde, maar ik weet niet of je dat er echt aan afzag.
Je zag het gewoon aan jou.
Dat denk ik, ja. En ik was een beetje onzeker. Ik ben een beetje een laadbloeier, soort van sociaal of zo. Dus ik vond op de toneelschool, op die musicalschool waren er alleen maar meisjes en homo's. En op de toneelschool waren er vet veel knappe jongens en zo.
Ja.
Ik vond het sociaal allemaal best wel gewoon eng en spannend. Dus ik kwam, ja, ik weet niet. Ik kwam elke dag op hele hoge hakken met een beetje moeilijk gefeund haar. En ik was ook wel met best wel veel andere dingen gewoon bezig.
Ja.
En toen met kerst zeiden ze van, nou, we hebben het geprobeerd. Maar je doet eigenlijk alleen maar wat je toch al deed. Je wil alleen maar grappige liedjes zingen.
Ja.
Dus we denken dat je het maar in de praktijk moet gaan proberen. Maar dat had ik niet aanzien komen. Omdat mijn rapport op zich wel goed was.
Want je deed alles wel.
Nou, ik volgde de vakken wel. Maar ik had wel natuurlijk 4 jaar die musicalschool gedaan. Wat ertoe leidde dat ik heel veel dingen deed die ze verkeerd vonden. En die weer afgeleerd moesten worden. Maar in sommige dingen was ik wel iets verder al dan mensen die gewoon vanuit de middelbare school doorkwamen. Dus... ik dacht te zien dat het wel goed ging. En toen hadden we zo met de klas evaluatie. Dan zit je zo met z'n allen in zo'n lokaal, weet je wel. En toen zat iedereen daar en toen kwam...
24 of zo, toch? Hoeveel mensen zijn dat nu tegenwoordig?
20 of zo.
Oh, ja, ja.
En toen kwam een zo'n docent zeggen van, Lisa, kom jij even mee? En toen gingen we weer in dat kantoortje van Ruud Wijsman zitten. Ja. Waar ik ook al dat eerste gesprek had gehad. Met het hele dagelijks bestuur, zo die 4 hoofddocenten. En toen gingen ze dat dus zeggen van, je moet weg.
Ja.
Maar dat had ik helemaal niet verwacht. Dus toen zei ik... ik zei, nee, ik ga niet weg.
Oh ja?
Huilend.
Ja.
Met soort gespreide armen. Heel vreemd eigenlijk. Je zou dat nooit zo dramatisch doen als je erover nadenkt.
Ja. Nee, ik ga niet.
Ja, ik zei gewoon, je moet me nog een kans geven.
Ja.
En toen zeiden ze, we gaan erover nadenken. Ga maar even hier wachten.
Ja.
Toen kwamen ze na de andere evaluatie weer terug. Dat was een lastig uur in mijn leven.
Ja.
En toen mocht ik het bewijzen in 10 weken dat ik het kon.
Oh, ja.
En daar is wel achteraf... dat is met mijn zelfvertrouwen is daar wel een beetje op stuk gelopen. Is dat een goede zin? Nee, snap wat ik bedoel.
En op die 10 weken of op dat uur wachten?
Allebei misschien.
Ja.
Nou, ik wilde gewoon... Ik dacht gewoon, de toneelschool is Ajax 1. Als ik echt iets wil in dit vak, moet ik dit fixen. Zo had ik het heel erg in mijn hoofd.
Ja.
Ik weet niet eigenlijk of dat zo is, maar... Dus ik gewoon alles wat ze zeiden, deed ik.
Ja.
Op artistiek gebied. Ja. En dus... Dus ik weet veel, ik moest, ze wilden graag dat ik op gym naar school kwam zonder make-up en zo. Maar ik ontleende helemaal wie ik was aan,
ja,
aan een soort look die ik dan wou of zo. Dus ik was een beetje wel de weg kwijt.
Ja, in die 10 weken.
Ja, en daarna ook nog wel.
Ja.
Maar het was wel gelukt.
En heeft het je wel iets gebracht uiteindelijk?
Nou, eigenlijk sinds dit jaar, grappig genoeg,
ja,
denk ik soms, oh, oké. Okay. Zeg maar, ik denk bijvoorbeeld, als dat niet was gebeurd, had ik hier nu niet zonder make-up gezeten.
Oh ja.
Of zo. Maar ik dacht wel toen van... ik vond het gewoon allemaal zo onaardig.
Ja.
En vond ook later nog wel bij zo'n soort evaluatie... dat iemand dan zei van, ja, nu gaat het wel echt beter. Maar bij je eerste spelaanbod in de les zien we toch nog wel vaak dat smakeloze domme blondje.
Oh ja.
En zo. En dat... ja, god, hoe dat dan gaat. We hoeven verder ook niet heel lang over te hebben.
Grappig, want... hè, hoe dat... ik hoor dat, ik heb dat ook heel vaak met... Ik had een keer met een vriend van mij erover... en die zei ook van dat hij na... als je dan gegeten had... en die lustte geen koffie... en die dronk dan nooit koffie na het eten... en dan had dan iemand op school gezegd... oh, wat truttig is dat, je moet koffie drinken. En dat hij had nog steeds dat als hij nu thee dronk na het eten... dat hij dacht... Maar dat is natuurlijk omdat je zit zo'n precaire leeftijd ook. En het is zo'n kwetsbaar ding dat als iemand iets zegt, dat het natuurlijk heel veel met je doet.
Ja.
En dat het echt zinnen zijn die blijven.
Ja, wat echt stom is eigenlijk. Hè? Want als het nou gewoon lukt om te denken van nou, dit zijn ook allemaal een beetje dramatische mensen. Haal er gewoon uit wat je eruit kan halen.
Ja.
Dan heb ik daar natuurlijk superveel, prima veel geleerd en zo. En weet je wel, vond jij het leuk?
Ja, heel erg leuk.
Ja?
Maar ik heb, ja, het eerste jaar niet hoor. Het eerste jaar vond ik echt verschrikkelijk.
Waarom?
Toen dacht ik ook, nou, omdat hetzelfde wat jij zei, dat je de hele tijd denkt, ik wil liedjes zingen. Ik wil cabaret maken. Waarom zitten we te praten over Tsjechov? Who fucking cares?
Ja, dat had ik ook.
En zitten we met z'n 24 hier bewegingsles? Wat heb ik hier aan? Maar op een gegeven moment, daarom vroeg ik dat net, dacht ik, oh, maar op een gegeven moment denk je, oh, dan doe ik dit wel in dienst van het grote doel of zo. Maar wat ik wel had, was wat jij net zei van... ik moest dan op gympen naar school. Ik moest dan ook wel eens dingen doen van die niet in mijn comfortzone lagen. Dus ik moest dan wel Tsjechov doen in een pak of zo.
Ja.
Juist het tegenovergestelde. En daarvan dacht ik wel altijd... wat ik wel goed vind aan zo'n toneelschool... is dat je daardoor wel uit je comfortzone wordt gehaald. En wel...
Ja.
Wel verschillende, dus dat je jezelf wel op een aantal manieren leert. Dus als jij, dat je ook weet, oh ja, jij kan ook zonder make-up. Ben je er
ja,
ook
daar
nog,
heb ik ook
je?
Echt
dat
wel,
soort dingen.
Precies, dat is ook achteraf echt wel goed geweest.
Ja,
dat is zo.
En in je voorstelling speel je toch ook met dat, maar daar wou ik net straks over hebben, speel je ook toch met dat, want je had gisteren een heel lang stuk over vrouwen en humor.
Ja.
Met vrouwen. En je speelt ook een beetje, niet met dat domme blondje, maar je speelt wel een beetje met, nou, mensen kijken zo en zo. Terwijl, je speelt daar nu wel mee.
Ja, zeker.
Met dat ding. Dus
zeker,
je hebt dat toch ergens onbewust meegenomen.
Ja, omdat ik al heel erg nu probeer na te denken over hoe zien mensen mij als ze me niet kennen?
Ja.
En wat kan ik daar dan mee of zo?
Ja.
Ja, zeker. Maar ik probeer inderdaad om... om in het stukje wat ik daarover aan het maken ben... waarvan jij gisteren die allereerste try-out zag...
Ja.
Om zelf dan af te wegen of het zou kunnen dat ze geen humor hebben. En inderdaad niet te zeggen, we hebben wel humor. Want dat vind ik gewoon minder leuk. Of zo.
Ja, ja.
Vrouwen hebben wel humor.
Even ja, zeker. Dat... Ja. Moet je je daartoe verhouden? Of daar ben je dus toch mee bezig.
Ja, ik was toevallig na de afgelopen maanden ben ik een paar keer in aanraking gekomen met mensen die dan zeiden van... bijvoorbeeld iemand zei, ik mocht bij Jinek komen praten over dat ik het Leidse Cabaret Festival had gewonnen. En toen werd ik daar ontvangen en toen gaf een meneer me koffie.
Ja.
En die zag, ik had de beker mee die ik had gewonnen, hadden ze gevraagd. En die vroeg toen van, heb je iets gewonnen joh? Dus ik zei, ja, Leidse Cabaret Festival. En toen had die man gezegd, oh, van de vrouwen.
Ja.
En dat heb ik een aantal keer zo'n soort dingen gehad. En dat verbaasde me zo. En ik heb een aantal keer geprobeerd te stand-uppen in een line-up.
Ja.
In zo'n cafés. Het liefst zo ver mogelijk weg dat gewoon niemand het zou zien als het echt kut was. Maar mm-hmm. En daar merk je toch wel dat, ja, wat je ook al vaak hoort en leest, maar dat als je als meisje, vrouw daarop komt, dat mensen wel denken van, oh mijn god, een vrouw. Dat zie je gewoon gebeuren. Vooral bij vrouwen eigenlijk.
Ja, ja.
En dat vind ik wel boeiende dingen.
Maar het goede vond ik wel dat je wat... niet, dat klinkt heel generaliserend, maar vaak doen vrouwen gaan ze zichzelf een beetje neerhalen. En dat doe je niet.
Hoe dan?
Ja, ik weet ook niet of dat klopt wat ik nu zeg. Nou, Brigitte Kaandorp doet dat natuurlijk heel erg zo van... Ja, hoe leg je dat nou uit?
Doe even een stukje.
Ja, nee, maar zo... Kijk, mij, ja... maar dat doen mannen waarschijnlijk ook. Ik weet niet. Maar toen ik jou zag, dacht ik, oh, dit had ik nog niet gezien, of zo.
Dat is op zich wel fijn. Nou ja, ik zat gewoon steeds te denken van... Je kan wel zeggen, wat dom dat mensen zeggen, ik vind vrouwelijke cabaretiers niet grappig. Maar de meeste cabaretiers die ik zelf heel grappig vind, zijn wel mannen.
Ja.
Los van het feit dat ik sommige vrouwen dat heel goed vind, dat bedoel ik helemaal niet. Maar
nee.
Dus ik ga niet ontkennen dat ik dat zelf vind. En waarom zou dat dan zijn?
Ja.
Daar, ja.
Nee, er zit bij jou niet een... sorry dat ik hier sta. En dat hebben mannen ook, hoor. Ik bedoel niet dat... Maar dat zie je wel vaak van... Ja, sorry dat ik hier ben,
ja,
maar dit en dit en dit.
Van, oh, ik ben hier ook maar eventjes.
Ja,
maar
exact.
Ja, ik snap wat je bedoelt.
En dat heb jij niet. Je haalt jezelf wel neer. En heel veel zelfspot. Maar het is niet... Je ziet niet... het is wel... Hier ben ik. Dus je zingt een Latijns lied.
Ja, klopt.
En dan, of je zingt een bekend lied in het Latijn. En dan zet je microfoon weg en zeg je... Ja, ik vertaalde vroeger vaak liedjes naar het Latijn. Dus het is wel sterk. Ik vond het wel een sterk begin. Dat je staat daar gewoon of zo.
Ja.
Hebben we dat geconcludeerd? Maar dat is niet bewust, of is dat...
Nou, ik ben heel erg veel aan het nadenken over wat mijn persona dan moet zijn.
Ja.
Of zo. Het is grappig, want ik hoorde deze podcast met Casper
van
der Laan.
Ja, die heeft ook altijd over persona.
Over.
Ja.
Daarom dacht ik daar eigenlijk weer aan. Want ik heb zelf ook even met Pieter Bouwman gewerkt. Dat mm-hmm. zei hij dat hij dat ook had. En die had het daar inderdaad over. Dus van, ja, ik weet niet. Welk deel van jezelf ben je op het podium of zo? En ik weet dat nog niet zo goed in woorden. Ik heb daar nog niet echt de goede woorden voor gevonden. Maar ik geloof dat het iemand is die heel veel dingen niet snapt. En die komt vragen aan de mensen. Maar wel met heel veel zin om dat aan zijn vrienden gewoon daarmee over te praten.
Ja.
En vanuit die gedachte sta ik er dan een beetje
zoals nu. Het is een soort hele bewuste naïviteit of zo.
Ja, dat is het eigenlijk, ja. Dat klopt.
En...
Nou weet je, of wil je net iets...
Nee, helemaal niet. Ik ben blij dat je het overneemt.
Oké. Toen ik voor het eerst dingen maakte, vorig jaar.
Ja.
Nee, ja, anderhalf jaar geleden of zo had ik mijn eerste dingen. En dat ging dan heel erg over dat ik zo nerd was.
Oh ja.
En een beetje een oen. En dat voel ik ook wel zo. Maar daar kreeg ik vaak terug van, maar je ziet er niet per se uit zo uit.
Nee.
Want ik kom nog steeds wel soms binnen zo met hakken en moeilijk haar of zo. Dus dat klopte dan niet echt met dat ik dan... Dus nu probeer ik iets ertussenin te zijn wat dan klopt of zo.
Ja. Ja, inderdaad.
Ja, misschien had ik het beter niet over kunnen nemen dit, maar nou ja.
Nee, inderdaad. Maar is dat iets wat je dan toch... Niet dat ik heel erg graag wil dat je zegt... Oh, dit toneel schreef me wel dat gebracht. Maar is dat wel iets wat je daar hebt geleerd? Dat je dacht, ik heb zeg maar die... Want toen ik naar je keek, zag ik inderdaad iemand op... Zag ik niet iemand op hoge hakken. Wel de zelfverzekerdheid van iemand op hakken en gefeund haar. Maar zo zag je er niet uit, snap je? En dat is dan misschien een beetje je
dat
persona.
Snap ik. Ja, dat snap ik. Maar ja, misschien komt dat door. Dat kan, ja.
Ja. En je bent er nu nog erg naar aan het zoeken?
Ja, veel ben ik over na aan het denken, ja.
En wat zijn dan gedachten? Hoe werkt dat?
Nou, dat ik... bijvoorbeeld gisteren. Ik ben echt daarin wel echt een nerd. Dat ik gewoon superveel aantekeningen maak. Bijvoorbeeld die podcast van jou en Casper van der Laan.
Oh ja?
Ja.
Hoeveel kantjes?
Gewoon, weet ik veel. Gewoon een aantal zinnen. Maar als hij dan iets zegt waarvan ik dacht, oh, dat kan ik gebruiken.
Oh, ja,
dan
ja.
Schrijf het op en dan ga ik dat proberen of zo. En ik las van de week bijvoorbeeld dat Micha Wertheim ergens had gezegd dat je moet zorgen dat je altijd iets komt brengen aan de mensen en nooit hun lach komt halen. Nee. En dat probeer ik dan mee te nemen. Ik loop er nu best wel tegenaan dat het soms heel goed gaat het spelen en soms heel slecht.
En wat is goed
dat ik nog niet
altijd
weet waardoor dat komt. Dus daar ben ik heel veel mee bezig.
Maar wat is goed spelen en wat slecht? Wanneer gaat het goed en wanneer gaat het slecht?
Het gaat goed als ik niet zelfbewust, als ik geen overmatig helikopterview heb. Dat ik gewoon lekker in het verhaal zit of zo. Maar dat het gaat goed als het lukt om altijd toe te blijven praten naar het eind van het verhaal, naar wat ik kom vertellen.
Oh ja.
Het gaat niet goed als ik zeg maar in alle zijsporen die ik heb geschreven afdwaal en dat je niet meer voelt dat we met z'n allen daarheen gingen of zo.
Ja, zoals je zelf uit het oog verliest wat je kon vertellen.
Ja, ja, ja. En soms als ik bijvoorbeeld, als er bijvoorbeeld iemand komt kijken die ik eng vind of zo, dan lukt dat gewoon nog niet.
Nee. Dan word je zelf bewust en
ja. Of en soms dan doe ik iets niet goed. Soms doe ik ook iets niet goed met de intenties of zo. Dan kwam ik vertellen dat ik iets heel erg vond of zo. En dan hoor je dat helemaal niet.
Oh ja.
Dan ben ik gewoon nog afgeleid of zo.
Ben je niet in het moment? Ben je niet bezig met op dat moment het verhaal vertellen?
Ja.
En weet je dan wat je moet doen om het weer terug te krijgen?
Ja, even wachten en weer door. Nee, dat zei je bij het Leidse Cabaret Festival. Ging je zo werken met een aantal regisseurs.
Mm-hmm.
En daar was Nico, weet ik zijn achternaam niet van.
Dijkshoorn? Nee.
Ja, die was daar niet.
Nico Verhoef?
Stom dat hij naam niet weet.
Nico Verhoeven, die bokser?
Nee, Rico.
Oh, Rico, kut. Val ik even
nou, maakt niks uit. Toen zei Rico Verhoeven, de bokser.
Ja.
Als je het niet meer weet, moet je gewoon even wachten. En dacht, wat kan ik nou ook weer vertellen? En dat klinkt heel dom en simpel, maar zo is het wel.
Dat had een bokser kunnen zeggen. Want bij ik box moet je ook, als je geslagen bent, gewoon even jezelf weer terughalen naar de. Dus je moet niet nadenken van, oh, wat heb ik nou net fout gedaan? En waar ligt daar? Gewoon even weer terug naar jezelf.
Ja.
Dus Rico had het kunnen zeggen.
Ja. Ja.
En dat doe je dan bewust.
Ja. Of even lopen of zo.
Ja.
Of ik heb ook heel vaak dat ik het dan, ik bereid het echt autistisch goed voor altijd.
Ja.
En dat kan er ook toe leiden dat je gewoon op automatische piloot het kan doen.
Ja.
Gewoon op een soort toon die de vorige keer zorgde dat de grap viel. Maar ja. Dan is het alsnog niet echt goed.
Want dan zit je dat gewoon na te doen.
Mezelf, ja.
Maar bij het Leids ging er iets mis met de techniek. Heel erg.
Ja.
Twee keer.
Ja, dat was echt voor mij, daar ben ik dankbaar voor.
Ja.
Want dan moet je wel erin.
Maar je zag niet in heel erg, want je was aan het spelen en toen eerst ging er iets, had je slijm of zo. En dan moest je het nummer opnieuw doen.
Jezus, ja.
En de andere keer vielen je batterijen uit je. Maar ik zag niet. Vaak zie je dan zo'n soort overgang. Van iemand die heel erg zijn dingetje aan het doen is. En dan, oh, er gebeurt iets. Nu ben ik in het moment. En we pakken hem weer terug.
Nee, maar als ik veel adrenaline heb. Als ik iets echt spannend vind. Dan gaat het meestal heel goed.
Oh ja, dus
dan
dat
ben
ging
gewoon
goed.
Ja, dit hele lijst is echt. Dat vind ik zo chill. Als je heel zenuwachtig voor iets ben, maar het wel echt goed heb voorbereid, dan vind ik het spelen het leukst. Want dan ben je gewoon alleen maar daar of zo.
Je hebt die voorbereiding nodig.
Ja.
Je moet precies weten hoe alles.
Ja, want dan lukt het dus weer om in het moment ook een beetje los daarvan te gaan.
Ja.
Omdat je gewoon weet wat je komt doen.
En wat bedoel je met voorbereiden? Dat je echt zo weet waar de komma is, hoe je die eerste auditie deed bij de toneelschool. De beweging doe ik hier
nee,
op dit
dat
moment.
Doe ik niet meer.
Oh, dat niet.
Maar dat ik de tekst echt goed ken,
ja.
Dan kan ik ook pas weer een beetje eraf. Ja, ik weet dus niet. Jij weet veel van stand-up. doen die mensen dat ook?
De stand-up koning denkt even na.
Nee, maar doen.
Ik heb je de stand-up bijbel. Nee, dat verschilt heel erg. De een doet dat heel erg en de ander juist weer niet. Sommigen schrijven alles uit en sommigen. Er is geen. Maar waar het
nee,
wel altijd om gaat,
wel,
is
gewoon,
zoveel
is
mogelijk in het moment
zo
zijn. Zoveel mogelijk
nee,
in
tuurlijk.
Het hier en
ja,
het
ja.
Nu. Dat is volgens mij wat stand-up is.
Nee, het is ook niet dat ik daar.
Het gaat altijd over hetzelfde. Ook al bereid je je heel goed voor, dan nog moet je wel dat verhaal daar.
Precies, maar het
moment
lijkt me dus zo knap. Daarom vroeg ik het eigenlijk. Als het lijkt me zo knap als je niet de tekst helemaal uitschrijft, om dan toch echt to the point te blijven. Want ik heb namelijk zelf, als ik dat doe, dat heb ik ook wel eens geprobeerd,
ja,
dat ik dan gewoon vijf extra zinnen nodig heb om tot de grap te komen. Waardoor het gewoon heel vollig wordt.
Oh ja.
Daarom ken ik elk woord uit mijn hoofd.
Ja, inderdaad. Volgens mij wat veel doen is... dat je in ieder geval de intentie van je verhaal... dat je weet waarom je het... dat je de emotie
dat
achter het verhaal...
Bij de ja. Dat staat ook in de Word.
Dat je wel... Dat, ja, ja. Omcirkelt welke emotie het is.
Nou ja, ja, zo ongeveer wel. Ja.
En dan met groen als het boos is. Of rood als het boos is.
Nou, dit is niet letterlijk
is het
hoe het is, maar
oh,
het is
ja?
wel... Nou ja, ik wil gewoon ook een bestand met de boog van het verhaaltje. En dan gewoon in het geheel en per stukje. En wat een belangrijke zin is. Ja. Dat zou ook ooit een regisseur. Dat werkt echt goed. Dat je die dan even echt moet...
Dat is heel toneelerig, volgens mij, ja. toch? Dat is hoeveel acteurs...
Ja, maar misschien doe ik ook wel sommige dingen toneelerig. Want ik repeteer ook alles. Terwijl ik heb ook wel van mensen gehoord die dan... Dat ze gewoon de tekst leren en dan met het publiek gaan try-outen of het werkt. Maar ik doe altijd wel eerst try-outen voor...
Thuis?
Ja, eigenlijk.
Ja. Oh ja, dus eigenlijk doe je het als een acteur heel erg.
Denk ik.
Ja.
Ja, mensen, dan is het nu even tijd om jullie te vertellen dat je kan abonneren op deze podcast. Je kan sterren geven. Je kan recensies schrijven. En je kan naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk gaan. En op die site kan je monies droppen. Je kan berichten inspreken. En je kan de show notes van deze aflevering lezen. En je kan ook naar www.pepijnschoneveld.nl gaan. En als je dan het contactformulier invult, dan ontvang ik je vraag of opmerking. En dan gaan we nu weer door met het gesprek dat ik had met Lisa Osterman.
En wat je zei over de boog, want bij het Leids was het eigenlijk de boog dat je nooit zegt wat je vindt. Had ik dat?
Ja, nou, klopt.
Maar gisteren ging het heel erg over dat je dingen zeker wil weten. Terwijl je bent nu bezig om één avondvullende voorstelling te maken. Of...
Ja. Maar dat zeker weten heb ik wel een beetje erop geplakt, zodat dat aan elkaar geplakt kon zijn.
Ja.
Die dingen van gisteren. Dus ik heb wel het idee, en weet je wel, zelf bedacht hoe dat in elkaar moet. Uh-huh. Maar ik had bedacht om eerst maar gewoon heel veel liedjes en stukken te maken over dingen die ik wilde zeggen of bezingen. En ddat dan later.
Oh ja, dus dit was het stukje. Ik zou het fijn vinden als je dingen zeker weet.
Ja, maar eigenlijk gaat dit nog wel steeds over hetzelfde.
Ja, want bij het Leids ben je ook de hele tijd bezig met weet ik het zeker.
Ja, met...
Toch over je...
Met pleasen eigenlijk. Ja. Eigenlijk gaat het allemaal over pleasen, ja.
Ja, dat is eigenlijk het thema. Pleasen.
Ja, even denken hoor. Nou, ik denk dat het thema is dat ik niet misschien heel vaak in het leven... uitspreek wat ik van dingen vind, omdat ik het meestal niet zeker weet. En als ik dan het gevoel heb dat mensen graag willen horen dat ik een bepaald iets zeg, dan zeg ik vaak gewoon dat.
Oh ja.
Ik ben een beetje een nerveus mens, denk ik. Bijvoorbeeld als ik iemand iets moet appen die ik niet zo goed ken.
Ja.
Dan typ ik het heel vaak een aantal keer om de beste formulering te zoeken.
Oh, wow.
Maar ook gewoon als het niet belangrijk is of als het niet de bedoeling is dat diegene met mij verkering wil. Dus dat soort dingen, daar gaat het denk ik over heel...
En waar komt dat vandaan? Dat je dingen zeker moet weten, wil je... Want er zijn natuurlijk heel veel mensen, meer overgrote meerderheid van de mensen, die bluft natuurlijk gewoon. Die zeggen gewoon, dit is het, dit is de waarheid. En dan... Weet ze niet zeker.
Denk niet echt, het gaat eigenlijk niet echt om zeker weten en de waarheid. Het gaat gewoon om dat... ik weet dit nog niet precies. Hè, dus we moeten ook groot of zo.
Nee,
maar
nee.
Ik denk dat ik me altijd gewoon... wel denk ik bovengemiddeld druk maak over wat andere mensen denken of vinden. Van wat ik doe. En heel veel bezig ben met... Nou, te doen wat dan het beste is.
Ja.
Opdat ze met me willen chillen of zo, of niet stom vinden. Dus daar gaat het denk ik over. Dus toch over pleasen.
Ja, toch wel, ja. En waar komt dat vandaan?
Ja, met de puberteit of zo.
Alles komt voort
Lijpe
uit de puberteit.
Therapie-sessie. Nee, ja, dat komt, denk ik, omdat ik als kind gewoon mijn moeder. Ik was heel veel bezig met mijn uiterlijk.
Ja, ouders zijn jong gescheiden, toch? Of niet?
Ja, toen ik
ja, dan
was.
Is dat het. Ik weet ook heel veel van therapie. Nee.
Ja, oh,
nou, je
ja.
hoort vaak, dat is, weet ik wel zeker, je hoort vaak van mensen wier ouders scheiden op jonge leeftijd. En vooral als een van de ouders heel erg gaat hangen, gaat leunen op het kind. Of heel erg het, mm-hmm. je hoort toch wel eens dat dan de moeder mm-hmm. zegt, nou zeg maar tegen papa dit en dit en dit. Mm-hmm. Dat, en een kind wil toch aandacht. Dat ze dan, om die aandacht te krijgen, heel erg gaan pleasen. En dat in de rest van hun leven een coping, het is een copingmechanisme om te gaan met je wil toch aandacht van je ouders. En dan ga je heel erg pleasen om toch die aandacht te krijgen. En je denkt heel erg dat je het op moet lossen voor je ouders. Dus dan leer je een soort pleasing copingmechanisme.
Ja, dit is het.
Dat is het?
Nou, dit is het, ja. En, ja. En met nog wel wat dingen erbij. Ik was heel ijdel. Mijn moeder zei altijd dat ik de mooiste van de wereld was.
Ja.
Maar dat was helemaal niet. Want ik had hele lelijke tanden als kind. echt heel lelijk. En ik had ook geen wenkbrauwen, die zijn doorzichtig. Dus ik had een
echt?
Heel groot
heb
voorhoofd.
Ook, ik heb ook doorzichtige ja, ja. wenkbrauwen. Daar heb ik het heel vaak over in deze podcast. Ik wil ook
echt?
Wenkbrauwen, ja.
Dan moet je me dat dus gewoon leren. Geverfd.
Is dat geverfd
ja,
gewoon?
Ja.
Want ik dacht, toen ik naar je keek, dacht ik, oh wat goed, je bent ginger, maar hebt wel wenkbrauwen.
Nee,
maar
nee,
dat is geverfd.
Oh, wow, dan en ik heb zo... al een best groot voorhoofd, dus dat was echt... dat nam gewoon meer dan de helft van mijn hoofd in beslag.
Ja.
Nee, maar dat kan je echt laten doen.
Ja.
Maar...
Dus toen heb je dat toen heb je geleerd
dus toen
te
was
pleasen.
Ik helemaal niet. Dus toen had ik helemaal geen liefdesleven en zo heel lang.
Ja.
Dus echt een hele beetje onsamenhangende samenvatting. Maar in ieder geval, toen kwam ik erachter dat ik niet de mooiste van de wereld was. En dat hakt er nogal in.
Ja.
En
toen ben je heel erg gaan pleasen om toch...
Toen werd ik gewoon heel onzeker.
Oh ja, ja.
Dit is een beetje stom. Dit vind ik een stom stuk.
Vind je dit een stom stuk?
Ja, dat vind ik niet
ik
zo
denk,
boeiend
nu komen
voor de mensen.
Tot iets.
Jawel, maar zo, die chick die dan zo over de...
Nee, maar dat herkennen, dat hebben heel veel mensen toch? Dat je pleased om toch...
Ja, misschien, ja.
Maar dan stoppen we met dit
stom
stuk.
Nee, het hoeft niet, maar als jij denkt dat het niet stom is voor de mensen, hoeft het niet.
Niks is stom voor de mensen. Ik heb zoveel luisteraars. en nu je moeder erbij.
Nee, wat ik over wilde zeggen...
Het heeft allemaal met liefde te maken. Dat.
Veel, wel. Ik had dat voorhoofd en die tanden. Ik vond allemaal knappe jongens leuk. Die vonden mij dat wijf met het voorhoofd en die tanden.
Ja.
En daardoor later, toen ik dat niet meer had... of tenminste, nu heb ik normale tanden en geverfde wenkbrauwen... bleef ik heel erg met, als ik dan moest daten met iemand... Ik heb wel eens huilend in de trein naar een date gezeten.
Omdat
ik gewoon niet durfde.
Ja.
Omdat ik gewoon alleen maar de hele tijd dacht... Ja, echt met alles dacht ik van... als ik in deze hoek zit, dan zie jij dit stuk... wat niet lelijk is, van wat niet mooi is van mijn kaaklijn.
Ja, dat had je ook in je show.
Ja, precies.
Ja.
En dat is echt pas nu, sinds 2 jaar, beter. Want nu heb ik iemand die een vriend voor het eerst.
Ja. En die geeft je nu alle... Maar je moet toch uiteindelijk leren dat je... Het moet toch uiteindelijk zelfliefde leren?
Nee, maar zo, het is ook andersom gegaan.
Zo. Oh ja, je had eerst zelfliefde.
Toen...
Je was heel lang in therapie.
En die zei toen van, je bent echt wel... Oké, en toen geloofde ik dat een beetje. En toen kwam mijn vriend. En die, ja.
Oh ja, en nu heb je genoeg overtuiging. Please je nu ook minder in je relatie?
Ja, en af en toe weer te veel. En dan
weet je dat weer.
Hebben we daar een moeilijk gesprek over. En
heb
dan
je dat
gaat het
op tijd door? Dat je...
Nou, ik had wel bijvoorbeeld in die coronatijd... dat mijn vriend en ik allebei thuis werkten en waren de hele tijd. Dat we wel... Dat ik merkte dat hij mij soms irritant vond.
Mm-hmm.
Omdat ik dan net tegen hem aan begon te lullen... terwijl hij gewoon door wou werken of zo. En dat ik dan wel heel erg bezig was met... is dit irritant als ik nu dit zo doe? Is dit irritant?
Ja.
Nou, dat was dus echt irritant, zeg maar.
Ja, ja.
En dan, dan gaat dat een maand zo. En dan, ja, dan merkte ik dat ik gewoon thuis eigenlijk deed het zenuwachtig was. En dan op een gegeven moment, meestal gelukkig... moet ik dan op een gegeven moment heel erg huilen. En dan gaat het daarover...
Ja.
Eigenlijk is dat chill, want anders
want
je zou
je
te lang
je...
daarmee doorgaan.
Ja, ja, ja. Maar dat is toch raar dat je in je jeugd, of in jouw geval in je puberteit, dat je dan denkt, oh, ik moet heel erg pleasen, want dan krijg ik de liefde die ik nodig heb. En dat nu blijkt dat het helemaal geen goed mechanisme is. En dat het juist tegenwerkt. Want als je de hele tijd met pleasen bezig bent, dan denkt je vriend, dit is irritant.
Ja.
En dat is natuurlijk heel tragisch.
Ja, dat denk
altijd.
Je dan ook echt, ja.
In het leven. Ja. Is dat denk je dat je daarom ook op een podium bent gaan staan? Is dat de ultieme vorm van pleasen?
Nee, ik denk dat ik op het podium ben gaan staan omdat ik vanuit schrijven, denk ik eigenlijk. Omdat ik... ik vind het gewoon zo vet aan dit, dat je kan zoeken naar woorden om dingen die ik echt heel erg vind, grappig te maken.
Ja.
Dat is eigenlijk wel voor mezelf. Daarom is het misschien wel zo, dat doe ik, nee, ik denk dat ik dat echt wel voor mij doe.
Ja, echt voor jezelf, het vormgeven aan...
Ja, dat helpt ook, vind ik. Vind je niet?
Om heel een erg, beetje, ja. Ja. Dat is het hele, nou, bij mij is het altijd dat ik dan niet alleen ben. Dat ik denk, oh ja, mensen herkennen dit, maar dat is...
Oh, echt?
Ja, ik kwam er op een gegeven moment achter dat bij mij gaat dat altijd over... vormgeven aan iets en dan horen van andere mensen en voor mezelf. Dat geeft troost, want dan denk ik, oh, ik ben niet de enige die deze gekke gedachten heeft. Of ik ben niet de enige die hiermee bezig is. Daar gaat het bij mij altijd over. Maar op een gegeven moment ben ik sinds 2 jaar achtergekomen of zo, of een jaar. Dat het altijd daarover gaat. Maar dat is bij iedereen anders, hoor. Dus misschien
misschien meer dat ik dan het gevoel heb dat ik... Dit is echt een beetje dom, maar dat ik alsof ik met het project samen ben. Snap je, als ik bezig ben met zo'n stukje schrijven of zo,
mm-hmm,
dat een beetje de nou, ik weet niet, een soort van de veilige plek is of zo.
Ja.
Ja, maar nu ben ik echt gek als we dit...
Wat?
Dit is raar, denk ik.
Nee, dat snap ik heel erg.
Het gaat eigenlijk niet om herkenning met... Het gaat er eigenlijk niet, geloof ik, omdat mensen het herkennen. Ja, uiteindelijk wel, want ik wil ook gewoon geld verdienen. Maar
ja,
het gaat er, geloof ik, voor mij dan meer omdat ik die woorden zie en denk, oh, ik snap wat ik bedoel.
Ah, inderdaad.
Terwijl
ja,
dat meestal daarvoor niet zo is.
Dus je hebt dat schrijven nodig om eigenlijk dat woordbestand te maken. Eigenlijk is schrijven voor jou niet letterlijk, maar ook figuurlijk. Ja, 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 figuurlijk een woordbestand maken.
Een beetje.
Dat je het snapt.
Mijn vriend zegt vaak, als jij gewoon normaal praat, lijkt het soms alsof je in je hoofd een woordenfabriek heeft die nog niet echt weet wat voor product die aan het maken is.
Wel heel mooi. Wat een poëet.
Hij zegt, het is soms zo raar om te bedenken dat mensen geld betalen om te horen wat jij zegt. Want je zegt zulke warrige dingen als je niet van tevoren over nadenkt.
En daarom vind je dat natuurlijk lekker om daar te staan en wel het,
Ja, de baas te zijn.
Ja, de baas te zijn. Ja. En heb je het geordend voor jezelf. Mooi.
Ja, lieve mensen, nu moest ik op dit moment even een knipje maken in de edit. Want ik knip zo'n gesprek dan een beetje op, of ik kort het in, of ik verschuif wat met de fragmenten. En ik probeer die altijd heel mooi aan elkaar te lassen, dat jullie niet doorhebben dat het een knipje is. Maar in dit geval kon dat niet. Ik kon het gewoon niet aan elkaar plakken, zodat jullie niet zouden horen dat er een overgang was van één deel van het gesprek naar het andere deel van het gesprek. Dus moest ik dat op deze manier dan maar opvullen en jullie duidelijk maken dat we nu doorgaan met het gesprek dat ik had met Lisa Osterman.
Ik zie inderdaad iemand op het podium die heel zelfverzekerd is. Dat is het misschien ook, iemand die heel zelfverzekerd is, maar toch heel erg aan het pleasen is daarin.
Ja, maar ik ben daar wel zelfverzekerd omdat... Nou ja, die mensen in de zaal zeggen niks terug.
Ja.
Dat vind ik gewoon heel chill, dat je gewoon zelf de baas bent. En ik heb wel heel erg met het spelen, als het goed gaat, dat ik dat is gewoon veel minder eng, vind ik, dan niet spelen. Als je er lekker in zit.
Ja.
Omdat je gewoon niet hoeft na te denken over hoe gaat die nu reageren op dit? Kon ik niet beter? Oh mijn god, zit mijn haar niet? Ik weet niet.
Maar dat is toch bizar, dat je ieder ander mens zou denken... Ja, als je op het toneel staat, dan ga je nadenken over wat vinden ze allemaal van me. Terwijl jij hebt het tegenovergestelde. Als je speelt, ben je daar dus niet mee bezig.
Nee.
Dat is toch krankzinnig eigenlijk?
Ja, ik weet niet, maar die plek is dan gewoon van mij of zo.
Ja, dan mag jij het bepalen.
Ja.
En dan gaan dus die stemmen weg in je hoofd.
Ja.
Terwijl dat de plek is waar mensen heel erg... Bij het Leidsch Cabaret Festival kregen mensen na die tijd een briefje met wie vond je de leukste van de avond. Er zit een jury in de zaal. Die gaan bepalen wie is het beste. Iedereen is dan enorm aan het beoordelen. En dan heb je dus niet de...
Nee, maar dat komt ook omdat ik natuurlijk die woorden fucking lang heb afgewogen. Dus ik wist gewoon, dat zijn de woorden die ik nu wil zeggen.
Ja.
En er was ook nog wel dat ding wat ik voor het Leids heb gemaakt. Ik heb het jaar daarvoor aan het Amsterdamse Kleinkunstfestival meegedaan.
Ja.
Toen heb ik heel erg niet gewonnen.
Ja, dat hoorde ik toen. Dat was een soort ding. Dat mensen zeiden, zij is niet door. Hoe kan dat? Wat is daar? Ik heb dat gehoord en ik ben... De boulevard van
een
de cabaretwereld.
Een ongelooflijk insider. Ja, dat is zo gegaan, ja.
En waarom was dat? Of weet je dat?
Weet niet.
Nee. Je ging niet naar de finale, toch? Nee. Dat was het ding.
Nee, en het proces daar naartoe was heel veel gedoe. Dat wou ik eigenlijk gaan zeggen hierover. Dat toen heb ik heel erg geluisterd naar wat allemaal mensen zeiden dat ik moest doen.
Ja.
En dat was echt niet leuk. Toen op een gegeven moment stond ik echt dingen te doen. Iemand had gezegd dat ik alle liedjes eruit moest halen omdat dat niet vet was of zo. En toen stond ik op een gegeven moment iets te spelen in de theaterkerk in Wadwaai.
Oh,
en,
ja.
En echt dood te gaan van ellende.
Dat is echt een kerk.
Ja,
voor de mensen,
ja, je
die
staat
luisteren
op graven volgens mij.
Ja, je staat op de graven te spelen, ja.
Nou, en die mensen dachten echt, kan jij weg? En ik dacht dat ook.
Oh, ja.
En dus dat traject was heel ingewikkeld. Had ik opeens, iemand zei, je moet een decor. Dus ik had helemaal spullen. En iemand zei, je moet meer emotie. Dus ik stond gewoon heel boos allemaal dingen tegen die mensen te schreeuwen. En dat was echt niet leuk.
Mensen in Wadwaai dachten, waarom is zij zo boos?
Ja, ik wil ook niet meer naar Wadwaai.
Nee?
Nee, ik wil niet meer terug. maar... In ieder geval, dus toen heb ik bij het Leids bedacht, ik luister gewoon naar niemand. Ik maak gewoon dit helemaal wat, ik doe alleen maar wat ik wil.
Ja.
Ik ook weer heel lang bezig geweest. Dus dat speelde toen ook wel mee. Ik ben bewust heel veel bezig geweest met hier sta jij nu achter. En ja. Fuck
dit is wat. Maar dat vind ik altijd zo raar. Dat vind ik raar aan die wedstrijden, maar ook aan de toneelschool. Eigenlijk de grootste les die iemand kan leren is maak wat jij wil maken. En ga daar zoveel mogelijk achter staan. Terwijl op die scholen en op zo'n wedstrijd is iedereen bezig om te zeggen, je moet dit doen om dat te bereiken.
Ja, en daarom vond ik het echt onbegrijpelijk, de toneelschool. Of zeg maar, ik kon het gewoon niet heel veel dingen niet begrijpen. Bijvoorbeeld, ze zeiden bij mij, je smaak is niet goed. Je smaak moet veranderen. ja, toen was ik het echt helemaal kwijt.
Ja.
Want toen dacht ik van, oké, toen dacht ik echt bij alles van, oké, ik zie nu hier een toneelstuk. Ik vind het heel kut. Dat komt waarschijnlijk doordat mijn smaak niet klopt. Dus wat vindt, nou ja, dat, ja.
Maar dat is raar, want je smaak kan wel, je kan een andere smaak hebben, maar het is wel goed om tegen iemand te zeggen, je houdt heel erg hiervan. Misschien, ik heb een neefje en nichtje die heel jong zijn en die luisteren alleen maar Monica Smit. En dan zeg ik gewoon, oké, dit gaan we even nu niet luisteren als we bij Ome Pepijn zijn.
Monique,
hier is
toch?
Oh, Monique Smit, weet ik veel. Hier is even Arnie M.G. Smit.
Oh ja. Nee, ja. Zo,
dus je ja. kan wel iemand smaak, je kan wel zeggen, maar je
verbreden.
Kan niet verbreden.
Ja. Dat bedoelden ze waarschijnlijk ook.
Ja, maar jij dacht, mijn smaak klopt niet.
Ja, dat ze zeiden wel letterlijk veranderen. Dat weet ik, want daar heb ik allerlei evaluatieverslagen over de pijn in mijn hart over geschreven in der tijd. Maar, nou goed, ja.
Maar uiteindelijk, wat wel prettig is dat al die omwegen leiden er wel toe dat je... Denk je dat je die omwegen allemaal nodig hebt om toch te komen, dit is wat je moet maken?
Weet
hier sta ik
niet.
Achter.
Ik hoop niet dat iedereen dat nodig heeft, want het is echt wel gedoe. Maar ik weet dat niet. Ik ben echt heel blij met dat ik nu cabaret dingen maak en denk van dit snap ik. En dit is wat ik wil. Dat weet ik gewoon echt zeker. Daar ben ik echt super blij mee. Ik weet niet zeker of al die omwegen nodig waren geweest.
Nee.
Ik heb heel veel gehad aan die opleiding.
Mm-hmm.
Weet je wel, qua zang en qua discipline en qua heel veel dingen. En aan de toneelschool ook.
Ja.
Ik heb aan allebei ook super goede vrienden overgehouden. Dus op zich ben ik best oké met hoe het is gegaan.
Nou, het heeft je misschien wel handvatten gegeven om de controle te krijgen die je nodig hebt.
Precies. Dat denk ik ook.
Daardoor bereid je het nu heel goed voor en zet je rood wat boos is.
Precies.
Ja.
Ja, dames en heren, dit was het gesprek dat ik had met Lisa Osterman. Blijf haar volgen. Zorg ervoor dat ze alsnog Nederland kan veroveren, ondanks Tante Corrie. Ik wens jullie nog een hele fijne week. Pas goed op jezelf, je testikels. Je baarmoeder, elkaar. Ga naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk om monies te droppen, zodat ik deze podcast kan blijven maken. En zo goed smeren. Smeer jezelf goed in met dit weer, want anders krijg je iets waar mijn vader aan overleden is. En dat is namelijk huidkanker. Daag!